dit is de heerlijkheid van Christus in de vernedering van zichzelf. De heerlijkheid van de Heer Jezus in de vernedering van zichzelf. En ik wil met jullie lezen Filippenzen 2. Ik heb de teksten die ik gebruik, die heb ik op sheet gezet. Maar als u een Bijbel bij u heeft, dan kunt u meelezen. Filippenzen 2 vanaf vers 5 tot en met 11. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die in de gestalte God zijnde het gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf ontledigd heeft en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen en aan de mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zouden belijden: Jezus Christus is Heere, tot eer van God de Vader. Vader, we willen zo nog een moment kennen om u te bidden dat we, als we zo spreken over de heerlijkheid van de Heer Jezus, dat u ons ook de woorden geeft om dat tot uitdrukking te brengen. Er zijn geen woorden eigenlijk voor. En daarom willen we uw Heilige Geest bidden dat u door de rijen gaat en ons dit aan onze zielen openbaart. We willen u zo danken voor deze morgen. We willen u zo danken voor uw Zoon. Hij is het middelpunt van deze samenkomst. We willen u zo bidden dat als we zo over dit thema nadenken, over vernederen, zichzelf vernederen, dan willen we u bidden dat het echt tot ons mag doordringen en dat we daardoor echt gevormd worden naar het beeld van uw Zoon Jezus Christus. Heere God, ik wil u zo bidden dat u echt iedereen het hart opent. We komen niet met veelheid van woorden en ook niet met wijsheid, maar we prediken de Heer Jezus, opdat ons geloof niet op wijsheid van mensen bouwt, maar dat het bouwt op de kracht van God. Dit bidden we u zo in de naam van uw Zoon Jezus. Amen. Voordat ik op deze tekst inga, ga ik even terug naar 1969... 1969 kregen Klaus Dieter en Petra, die kregen een trouwtekst in 2 Thessalonicenzen 3 vers 5. Die kun je eens projecteren en die hadden we net ook al bekeken. En die trouwtekst die zegt in de NBV-vertaling: mogen de Heer uw wil en verlangen richten op de liefde voor God. Dus mogen de Heer uw wil en verlangen richten op de liefde voor God en de standvastige trouw aan Christus. In het Duits, wat zij dus kregen toen van degene die predikte en daar zeker voor gebeden heeft, die zegt: de Heer lenke eure herzen und sinne zu der Liebe Gottes und zur Geduld Christi. Dat is eigenlijk een gebed, als je dat leest in Thessalonicenzen, dan zie je dat dat een oproep is tot gebed. En dat Paulus bidt van: mogen de Heer uw wil en verlangen richten op de liefde van God. En dat is zo belangrijk dat je dat ziet wat er staat. Mogen de Heer u richten. Mogen de Heer u richten op de liefde van God en het geduld van Christus. Want we kunnen dat vanzelf niet. We kunnen onszelf niet richten op de liefde van God en zelf niet met geduld met mensen eigenlijk omgaan. En ik wil u even kort uitleggen dat het God is die dat tot stand moet brengen en waarom dat zo is. Het is namelijk zo dat als je kijkt naar Stokershorst, daar komen daar veel mensen die hunkeren naar aandacht. Dat is het werk waar Klaus Dieter leiding aan geeft en Petra. En dat is een conferentiecentrum voor de gasten van ons, in ons midden die dat niet kennen. En op dat conferentiecentrum is een relatief klein centrum waar mensen naartoe komen, meestal uit Duitsland, maar ook Nederlandse groepen. En die vinden daar om tot rust te komen. Vaak is het zo dat er of gemeentes zijn of groepen mensen zijn die eigenlijk hunkeren om tot rust te komen en wat liefde te ontvangen. En vaak zijn dat mensen die gebroken zijn. die gebroken zijn doordat er zonde is in hun leven die ze hebben toegelaten, of dat het zonde is wat anderen hebben aangedaan. Daar komen groepen van ex-drugsverslaafden, daar komen groepen van mensen die alcoholverslaafd waren. Dat zijn mensen die ontzettend getekend zijn ook in de gemeente, die in relaties of echtscheiding hebben meegemaakt en gebrokenheid hebben ervaren in hun leven. En ook in gemeentes waar ze waar dan een scheuring is geweest die soms dwars door de gezinnen heen leidt, en die komen dan naar die plek. Het is echt een geheiligde plek. Toen ik tot 23 jaar geleden met Rietje de eerste keer kwam, toen kreeg ik de neiging om mijn schoenen daaruit te doen, omdat het een plek was die God had bestemd en die voor hem was afgezonderd. En dan is het zo dat dat die mensen die komen dan en die willen graag liefde. Daar moet je geduld voor opbrengen. En weet je wat de moeilijkheid is? De moeilijkheid is eigenlijk dat de mensen die daar zo komen, die voldoen eigenlijk niet aan de voorwaarden om liefde te krijgen. Ze voldoen eigenlijk niet aan het geduld, om geduld ervoor op te brengen. Weet je, de tekst die we hier lezen, dat is een tekst van de liefde van God. En dat is een tekst die dat God zegt, dat Paulus bidt, dat ons hart geneigd wordt tot de liefde van God en tot het geduld van Christus. En weet je, mensen die aardig zijn, mensen die jou goed doen, mensen waar je graag bij bent, mensen die jou zegenen, mensen die in jouw interesse hebben, kinderen die gehoorzaam zijn, kinderen die luisteren en kinderen die opletten en hulpvaardig zijn en beleefd. Daar kun je natuurlijk heel veel liefde voor geven. Daar kun je heel veel geduld voor opbrengen. Maar dat is niet hetgene, daarom is het zo dat dat is een liefde die we van onszelf kunnen opwekken. Omdat het een liefde is als mensen mij interesse tonen en ze vragen me hoe het met me gaat en ze zegenen me en ze zijn aardig voor me. Ze zijn echt geïnteresseerd. Daar heb ik geen moeite mee om die mensen lief te hebben. Daar hoef ik niet van God daarop gericht te worden. Omdat ik dat van mezelf uit zou kunnen opwekken. En daar heb ik ook geen geduld. We hebben geen geduld nodig voor kinderen die gehoorzaam zijn. Die dat doen wat je eigenlijk vraagt. Die de ouders eren. Daar gaat het hier niet om. Daarom is het een gebed. Het zijn mensen die dan komen die bitter zijn. Die onaardig zijn. Die nors zijn. Ook niet hulpvaardig zijn. Helemaal op zichzelf gericht zijn. Vaak onvriendelijk. Omdat ze gebroken zijn. Knorrig, omdat ze zijn afgewezen. Op alles vaak dingen hebben op te merken. Mensen die geknakt zijn, die geknecht zijn door het leven, die wantrouwend zijn, omdat ze zoveel hebben meegemaakt. Als je ze nadert, dan zijn ze als een egel. Ze krimpen in elkaar en de stekels gaan omhoog. En als je ze nog verder nadert, dan zul je jezelf pijn doen. Het zijn mensen die niet aan de voorwaarden voldoen om een lief te hebben. Het zijn mensen die niet aan de voorwaarden voldoen om er geduld mee te hebben. En daarom staat hier ook een liefde beschreven. Die liefde Gods, dat is die agape liefde. Dat is een woord in het Grieks wat zegt een onvoorwaardelijke liefde. Je geeft mensen liefde die niet aan de voorwaarden voldoen. En ik wil vanmorgen met u nadenken over wat dit eigenlijk, als je die barmhartigheid wilt tonen, als er liefde getoond wordt, als er mensen die niet aan de voorwaarden voldoen en je daar toch geduld mee wilt hebben en dat je toch liefde wilt hebben, geven, dan is dat één grote voorwaarde en dat is dat je jezelf wil vernederen. Dat wil ik met u behandelen. Dat je jezelf wil vernederen, dat je je op een andere status brengt, dat je echt buigt, dat je de minste zou willen zijn. En dat je de pijn die jij dan ontmoet en die er over jou wordt uitgegoten, dat je dat kunt incasseren. En dat je je vernedert. Want er staat een schitterende belofte in Matthäus 23 vers 12, Lucas 14 vers 11... en ook Lucas 18 vers 14... Dat zijn drie teksten die alle drie hetzelfde zeggen. Er staat, al wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd worden. In Jacobus 4, vers 10, daar zegt Jacobus, vernedert u voor de Heere en hij zal u verhogen. En in 1 Petrus 5, vers 6, hetzelfde thema, vernedert u dan onder de machtige hand Gods, opdat hij u verhogen ter zijner tijd. Daar wil ik met u voor nadenken, over vernederen. En dan in het zicht hoe Christus zich vernederde. Hoe hij zichzelf vernederde. Het belangrijkste is eigenlijk, even fundament, het is heel erg belangrijk dat je dus ziet hier dat je jezelf vernedert. Dat je jezelf vernedert. Dat wil niet zeggen dat je mensen vernedert. Vaak wordt dat verwisseld, dat mensen vernederd worden. Nee, daar gaat het niet om. Het gaat hier, het fundament wat hier moet liggen, dat is dat je jezelf vernedert. Je ziet ook niet in de Bijbel, zeker in het Nieuwe Testament niet, dat God mensen vernedert. Dat God zijn kinderen wil vernederen. Het gaat erom dat God wil zijn kinderen verhogen. En het is niet zo dat hij jou vernedert. Nee, het is hier de tekst die zegt, en daar ga ik zo dadelijk op in, hoe dat eigenlijk eerst, dat we kijken naar de Heer Jezus, en dan wat dat voor onszelf te betekenen heeft. Nee, dat je jezelf vernedert. Soms in het huwelijkspastoraat, daar komen we dat soms wel eens op een andere manier tegen. In Efeze 5 vers 22 staat, vrouwen, wees aan uw man onderdanig als aan de Heer. En wat vrouwen dan denken, of wat mannen dan denken, dat is dat ze hun vrouw onderdanig moeten maken. En dat is verschrikkelijk. Want er staat niet dat mannen hun vrouwen moeten onderdanig maken. Er staat dat een vrouw onderdanig moet zijn aan de man. Dat zij dat zelf uit vrijwillig doet. En dat betekent ook met het vernederen. Dat is niet dat God ons wil vernederen. Het is ook niet dat iemand anders je moet vernederen. Maar het gaat erom dat je jezelf vernedert. En zo wil ik eigenlijk met u eigenlijk nadenken over, in eerste instantie, over Jezus Christus, hoe hij zichzelf vernederd heeft. En dat we die buigen daarvoor, zodat je dan zelf ook een beeld hebt van wat het betekent om jezelf te vernederen. Weet u vaak, en het overkomt mijzelf ook, ik bid altijd dat God de dingen die ik hoor en die ik luister, en als ik stille tijd houd, dan bid ik ervoor dat God die dingen zal gebruiken om het te vormen naar het beeld van Jezus Christus. En soms denk ik erover na en denk, Miel, je weet niet wat je vraagt. Je weet niet wat je vraagt. Want soms dan hebben mensen een gedachte dat als we gevormd worden naar het beeld van de Heer Jezus Christus, dat we een of andere weldoener worden, een geestelijke krachtpatser die door het leven gaat en goed doet. Maar dat is een gevolg, zou dat kunnen zijn. Niet dat je een geestelijke krachtpatser bent, maar dat je goed doet en mensen goed doet. Maar waar het eigenlijk om gaat, dat is dat als je gevormd wordt naar het beeld van Christus, dat pijn doet. Je gaat afsterven aan jezelf. Christus volgen is afsterven aan jezelf. En een van de dingen die me direct toen ook in de voorbereidingen van dit thema, toen ik zo aan het lezen was over vernederen, om mezelf te vernederen, dan is er iets, misschien dat je dat zelf ook ervaart als ik over die tekst spreek, van dat is een boodschap die hoor je toch bijna niet meer in deze tijd. Dat we onszelf moeten vernederen. Dat we moeten buigen. De boodschap die toch gebracht wordt, dat is dat we tot zegen zijn, dat we echt iemand zijn die door het leven gaat, succes heeft, ook in het geloof, gezond zijn. Maar wat God van ons vraagt, en dat is als je liefde wilt tonen, als je barmhartigheid wilt tonen, als je genade wilt tonen aan mensen die het niet verdienen, die niet aan de voorwaarden voldoen, dan is de basis dat je echt jezelf wilt vernederen. In 1 Timotheus 2 vers 5 en 6, daar staat eigenlijk, en dan laten we even kijken hoe die heerlijkheid van Christus eigenlijk tot uiting komt doordat hij zichzelf vernedert. In 1 Timotheus 2 vers 65 staat, want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen. De mens Christus Jezus, die zich gegeven heeft tot losprijs voor allen. Weet je, door de zondeval kwam er een scheiding. Een onoverbrugbare scheiding tussen God en mens. En dat zou uitlopen tot een algemene ondergang van het menselijke geslacht. Er was in de hemel en op de aarde niemand, nog bij de engelen, nog bij de mensen, bekwaam om een rechtvaardige vrede te bewerken. Een rechtvaardige vrede te bewerken. Dat God rechtvaardigheid, hebben we dat eens vaker uitgelegd, Gods rechtvaardigheid en Gods genade, dat dat op één punt samengebracht wordt. God kan geen genade tonen als er geen rechtvaardigheid is. En er moest verzoening komen tussen God en mens. Er moest een middelaar komen. En die middelaar kon niet God alleen zijn. Want in Galaten 3 vers 20 staat, één middelaar is niet de vertegenwoordiger van één God. God echter is één. Er moest een middelaar zijn die zowel God vertegenwoordigde als de mens vertegenwoordigde. Dat is een middelaar. Een middelaar is niet die één partij vertegenwoordigt. Een middelaar is iemand die beide partijen vertegenwoordigt. En een mens heeft dus een middelaar nodig om hem te vertegenwoordigen, net zoals God een middelaar had nodig had om hem te vertegenwoordigen. Om die kloof die er was, om die te overbruggen, om die te dichten. Maar wat de mens betreft was er in de hemel nog op de aarde nog een schepsel geschikt om dat werk te kunnen doen. En Job, die roept dat ook uit. In het boek Job, daar vind je in Job 9 vers 33, was er maar een scheidsrechter tussen ons, en dan heeft hij het tussen God en hem. Hij lijdt en hij weet niet waarom dat hij lijdt. En zijn vrienden zeggen tegen hem, ja, Job, moet je luisteren, er moet iets zijn in je leven, er moet zonde zijn in je leven, er moet kwaad zijn in je leven, want anders zou God dat niet toelaten. En dan zegt hij tegen zijn vrienden, was er maar een scheidsrechter tussen mij en God. Was er maar een scheidsrechter tussen ons, die zijn hand op ons beiden zou kunnen leggen. Dat was dan iemand die hem bij God zou kunnen vertegenwoordigen. Maar die was er niet. En dat was de toestand. Er was geen middelaar. Niemand die de mens kon vertegenwoordigen voor het aangezicht van God. En ik weet niet of het je is opgevallen, maar in 1 Timotheus 2 vers 5, ik laat de tekst nog eens zien, daar staat dan, want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen. En dan staat dat de mens Christus Jezus, die zich gegeven heeft tot losprijs voor allen. De mens Jezus Christus wordt de middelaar. Als hij dan komt, als hij dan op deze wereld komt, dan staat er in, en misschien begrijpt hij dan ook de tekst nu, die er zo staat in Hebreeën 10. Ik vind het altijd zo schitterend als Jetty dit bidt. In Hebreeën 10 vers 5 tot en met 7 zegt het dan, daarom zegt hij bij zijn komst in de wereld, slachtoffer en offergave heb je niet gewild, maar je hebt mij een lichaam bereid. In brandoffers en zondoffers hebt gij geen welbehagen gehad. Toen zeide ik, zie, hier ben ik. In de boekrol staat van mij geschreven, om uw wil, o God, te doen. De heerlijkheid van Christus werd eigenlijk zichtbaar dat hij zich vernedert. Hij is God. En hij vernedert zich om mens te worden. Hij vernedert zich om mens te worden. Hij neemt de menselijke natuur aan. En dat is wat Paulus ook beschrijft in de Filippenzen 2. Dat hij zegt, laat die gezindheid bij u zijn welke ook in Christus was, die in de gestalte Gods zijnde het gode gelijk zijn niet als roof heeft geacht, maar zichzelf ontledigd heeft en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. In de Statenvertaling staat het veel krasser eigenlijk uitgewerkt. Daar staat, In de Statenvertaling staat, in plaats van ontledigd, heeft zichzelf vernietigd. Maar ze heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis eens dienstknecht aangenomen hebbende, en is ten mensen gelijk geworden. Wat hiermee niet bedoeld wordt, is dat Jezus afstand deed van zijn goddelijke natuur. Jezus, zijnde in de gestalte Gods, hij was aan God gelijk en is aan God gelijk. In gezag, in waardigheid, in heiligheid en macht. Want hij moest God zijn om God te vertegenwoordigen. Maar die oneindige vernedering was het dat hij God zijnde mens werd. Dat hij naast zijn goddelijke natuur, hij bleef God, maar hij hield niet God op, hij hield niet op om God te zijn, maar hij nam de menselijke natuur aan. En wat dat te betekenen heeft, dat kunnen wij ons totaal niet voorstellen. Totaal niet voorstellen. Als je ziet dat God zegt dat de volken zijn als een stofje aan een weegschaal, als een druppel aan een emmer. Zo denkt God over de volken. Dat is niet dat God zo denkt, maar dat is de vergelijking. Een stofje aan een weegschaal. Volkeren. Een druppel aan een emmer. En Jezus, die vernedert zich, hij vernietigt, zoals het hier staat, zichzelf vernietigt, dus de gestalte eens dienstknecht aanneemt. Prachtig is het dat een Engelse theoloog, John Owen, waar ik veel op een moment over aan lezen ben, wat hij heeft geschreven over de heerlijkheid van Christus, die drukt het als volgt uit. Jezus werd wat hij niet was, maar hij hield niet op te zijn wat hij altijd was. Ik vond dat zo schitterend. Hij werd wat hij niet was, maar hij hield niet op te zijn wat hij altijd was. Hij was op aarde de zoon des mensen en in de hemel was hij God. In Johannes 1 vers 18 staat, niemand heeft ooit God gezien, de enige geboren zoon die aan de boezem des vaders is. Dat staat in de tegenwoordige tijd. Misschien heeft u die tekst nooit begrepen. Maar dat betekent dat hij mens werd en God bleef. Hij werd mens en bleef in de hemel aan de boezem des vaders. Deze week heb ik veel tijd gebracht om erover na te denken. En het is gewoon te hoog om het te kunnen uitleggen. Maar hij werd mens en is God gebleven en was en is aan de boezem van de Vader. Wat er eigenlijk gebeurde, dat is niet dat hij die goddelijke natuur afgelegd heeft, maar wat er eigenlijk gebeurde was dat hij bedekte de heerlijkheid, hij bedekte zijn heerlijkheid van die goddelijke natuur met een sluier, zodat uiterlijk niet zichtbaar was dat hij God was en God is. En wat je dan ook ziet is dat in 2 Korinthe 4, en dat vind ik zo schitterend, als mensen tot geloof komen, als mensen echt opnieuw geboren worden, als ze wederom geboren worden, dan zie je eigenlijk het volgende gebeuren. Dan wordt die sluier, die wordt weggetrokken. En in 2 Korinthe 4, daar vind je dan dat er staat van, indien dan nog ons evangelie bedekt is, is het bedekt bij hen die verloren gaan, ongelovigen, wie overleggingen de God deze eeuw met blindheid heeft geslagen, zodat zij het schijnsel niet ontwaren van het evangelie der heerlijkheid Christus, die het beeld van God is. Er ligt een sluier over Christus. Dat is dat wat de Statenvertaling zegt, dat hij zichzelf vernietigde. Dat hij zich ontledigt. Er komt een sluier. En dan zie je dat God hem uitermate verhoogt en boven alle naam een naam schenkt, opdat op die naam van Jezus alle knie zich zou buigen. En dat iedereen zou beleiden dat Jezus Heer is, tot eer van God de Vader. Als ik het heb over zichzelf vernederen, dan kun je dat eigenlijk alleen maar Omdat het zo tegen onze natuur ingaat, deze onze natuurlijke natuur, de natuurlijke mens, zoals die geboren is en zoals die zeg maar op deze wereld komt. Het is voor ons onmogelijk om ons te vernederen. Ik ben daar echt van overtuigd. Het is onmogelijk om je te buigen. Wat betekent eigenlijk vernederen? Dat betekent dat je, dat woord komt eigenlijk, dat je lagere plaats, een lagere status je toekent. Eigenlijk is het een betekenis dat het woord heeft eigenlijk te maken dat met de grond gelijk gemaakt wordt. De bergen en de heuvelen, die worden met de grond gelijk gemaakt. Daar komt dat woord vandaan. En als je niet de heerlijkheid van Christus ziet, hoe hij zich vernederd heeft, wat Filippenzen zegt, dat hij God is. Dat hij God is. En God zegt, dat er moet een middelaar zijn tussen God en mens. En hij moet beide moet hij ze kunnen te vertegenwoordigen. En er is geen mens hier op aarde, nog in de hemel, nog op de aarde, nog onder de aarde, die dat zou kunnen vertegenwoordigen. Dan zegt de Heer Jezus tegen de Vader, gij hebt mijn lichaam bereid. Ik kom naar de aarde om uw wil te doen. En hij doet afstand. Hij doet afstand. Van wat ik daarmee bedoel is, hij heeft het God zijn niet als roof geacht, voor zichzelf gehouden. Maar hij wordt hij wordt mens. En in het mens zijn bedekt hij als een sluier die goddelijkheid. En dan zie je ook dat mensen, als hij dan op aarde is, dan zie je ook dat mensen hem niet herkennen. De fariseers, ze worden woest als die zich met God gelijk staan. Dan wordt hij op gekruisigd, omdat hij zegt dat hij God is. En hij heeft zich zo vernederd dat hij mens is geworden. Een stofje aan een weegschaal, een druppel aan een emmer. En als je dat tot je dringen, dan is het zo dat er een heerlijkheid is. Het is zo schitterend, authentiek christendom. Is dat mensen die Jezus willen volgen, zich willen vernederen. Ik geef u daar een voorbeeld van. Ik las een verhaal, ik heb dat al eens eerder hier verteld, dus je zult het misschien de tweede keer horen, maar het is zo indrukwekkend. Dat is over Watchman Nee, is een voorganger in China. En dat was zo, dat er was grote vervolging, en dan waren ze in een kring waar ze aanbidden. Ze kwamen samen en mensen die waren ontzettend veel, baden ze samen. En op een gegeven moment kwam een broeder ook in de midden en die zei, ik heb een groot probleem. Ik heb een rijstveld. En dat rijstveld, dat bevloei ik elke keer met water. Maar nu kwam ik vanmorgen bij mijn rijstveld. En mijn buurman, die heeft een rijstveld onder mijn rijstveld. En die buurman, die heeft de dijk doorgestoken. En dat water van mijn rijstveld, dat gaat over zijn rijstveld. En mijn rijstveld staat droog. Ze baden ervoor dat die man tot inzicht zou komen. En de volgende dag ging hij weer water op zijn rijstveld. En toen was het weer zover dat hij kwam weer kijken. En de buurman had weer de dijk doorgestoken. En weer was het water weggelopen op zijn rijstveld. Hij kwam bij die broeders. En weer aan bidden. En toen zei hij, dat is toch onrecht wat er gedaan wordt. Wat moet ik doen? Zal ik naar de rechter gaan? Wat zal ik doen om een recht te halen? Toen zeiden ze in het midden, als wij christenen mensen zijn die alleen maar kunnen leven om ons gelijk te halen, om ons recht te halen, dan zijn we beklagenswaardige mensen. Ze baden. En toen gebeurde het volgende. Hij stond vroeg op, die broeder. Hij bewaterde eerst het rijstveld van de buurman. En daarna bewaterde hij zijn eigen rijstveld. En dat deed hij een aantal keren. En toen kwam die man naar hem toe. En toen vroeg hij, waarom doe je dat? Als het gaat over vernederen, dan is dit een voorbeeld. Dan is dit een voorbeeld. En hoe vaak zijn we niet in situaties dat je je gelijk wil halen. Dat je je recht wil halen. Maar authentiek christendom, wat de Bijbel laat zien, dat is dat mensen zien wat Jezus heeft gedaan. Dat hij mens geworden is. Hij heeft zich vernederd. En als je dat ziet, dan zie je ook de heerlijkheid. Dan zie je de heerlijkheid van de Heer. En dan zie je de heerlijkheid wat het betekent om je te vernederen en verhoogd te worden. Het was schitterend. Ook in dat verhaal werd ervan getuigd dat die man kwam tot geloof. Want dat was tegennatuurlijk. Dat had hij nog nooit gezien. Dat iemand zo zou reageren. En waar ik echt met jullie over zo wil afronden, dat is dat je eens nadenkt, wat betekent dat nou voor mij persoonlijk om het te vernederen? En dan pak je eens wat in relaties. Eerst in de relatie met God. Dat je je vernedert onder de machtige hand Gods. Maar ook als je kijkt naar je huwelijk. We hebben vanmorgen hebben we dan zo gedankt, en Klaus Dieter die zei ook in die woorden van dat er voor een huwelijk moet je knokken. Zegt Rietje ook altijd. Als je een goed huwelijk wil, dan moet je ervoor knokken. En dat betekent ook dat je de minste wil zijn. En dat je je wil vernederen. Niet dat je vernederd wordt, maar dat je je wilt vernederen. Zodat God je kan verhogen. Als je denkt, als je hier zo zit als jonge mensen en je bent nog thuis en het gaat om gehoorzaamheid en gehoorzaamheid aan je ouders. Dat je ouders wat vragen om te doen of te laten. Ook al gaat het tegen jezelf in. Wat betekent het dan om jezelf te vernederen? Zodat God je kan verhogen. Of met klasgenoten. Of in het werk. Ik weet als ik dat uitspreek, dan komen bij mij ook tientallen vragen. En toch heb ik gezien, ook in mijn werk. Ik geef leiding in een bedrijf. En dan dacht ik van, als ik dat principe tientallen jaren geleden, toen ging het erover van een leider, iemand die leiding geeft, is een dienstknecht. Hij heeft een andere status. Toen dacht ik, hoe kan dat nou? Hoe kan ik dat nu overeenstemmen met, als ik directeur ben in een bedrijf, hoe kan ik dan een dienstknecht zijn voor mijn medewerkers? Hoe kan dat dan? En het is zo diep, diep gezegend dat je de minste wil zijn. Omdat het een principe van God is. Omdat het iets toont van zijn Zoon Jezus Christus. Als dat in je leven te zien is, dan laat je iets zien van wat God wil laten zien door je leven. En dat is namelijk dat je een beeld bent van zijn Zoon. En dit soort situaties die doen pijn. Dat gaat tegen je natuur om je status te verlaten. En te zeggen, ik ben de minste. Om je status te verlaten en te zeggen, oké, ik ben hier wel de leider van het leidende echtpaar over dit conferentiecentrum. Maar ik schrob de wc's. Ik verlaat mijn status. Want door je te vernederen, volgt God je. Laten we even stil zijn. Vader, ik kan soms wel huilen als ik ook in mijn eigen leven zo tegenkom hoe ver dat ik van de norm van een authentiek christelijk leven verwijderd ben. Ik kan me verheugen in u, omdat u het doel met ons leven heeft. In uw Zoon Jezus Christus. Heere God, we bidden zo ook hier, en dan wil ik het toepassen op de gemeente, deze plaatselijke gemeente. Hoe schoon is die bruid als we elkaar echt goed willen doen door ons te vernederen voor elkaar. Dat we de een uitnemender achten als onszelf. Hoe schoon zou die bruid zijn, ook naar buiten toe. Zou mensen aantrekken. En ik wil u zo danken dat u met ons in dit proces zit. Dat we ook een verlangen hebben dat uw heerlijkheid in ons midden echt getoond wordt. Heer, geeft u ons de moed om te buigen. Niet het gelijk te halen. Niet ons recht te halen. Maar dat het gaat dat mensen iets in ons leven proeven. Van die heerlijkheid van die vernederde, zichzelf vernederende Heer. Zo de muzikanten en ook de zangers naar voren vragen. Zullen we zo samen dat staande, dat prachtige lied zingen, Heer, u bent mijn leven. Dat is echt een lied wat ik zo ontzettend graag zing.